Wat fijn om hier weer te zijn. Een heel aantal bekende gezichten voor mij. En ook een aantal die ik helemaal niet ken. En velen zullen mij misschien ook helemaal niet kennen. Egbert van Rhee, ik ben woonachtig in Almelo. Sinds dik 2,5 jaar nu. En voorheen heb ik bijna 10 jaar als ik voorganger in Zetten. En dus een van jullie zustergemeentes. En vandaar dat ik ook wat contact hier had en heb. En dat is mooi. Mooi om dat weer te verversen op deze morgen. En ook mooi om dat met elkaar onze grote God te aanbidden. En dat is wat we net gedaan hebben en dat gaan we nu voortzetten. Aanbidden van God is niet iets wat alleen maar gevangen wordt in liederen zingen. Aanbidden van God is een levensstijl en dat zit ook in het aanbidden van God, in het lezen van zijn woord. Als we het woord lezen, dan aanbidden we God. Dat we daarin zeggen, wat bent u goed dat u blijft spreken. Dat God is niet een God hoog in de hemel die maar naar ons kijkt, maar hij spreekt. En die woorden die klinken, die betekenen leven. Daar waar God spreekt, dan ontspruit er leven. En dat is wat ik ook hoop en verwacht voor deze morgen. Ik heb vroeger meer gelezen dan nu. Ik lees nog steeds wel veel, maar vroeger heb ik echt veel gelezen. Allerlei soorten boeken. Maar ik kan me een boek herinneren en ik ben jammer genoeg de titel en de schrijver kwijt. Dus misschien als jullie het verhaal herkennen, denk je, dat is dat boek, moet je het even zeggen. Het is een boek wat zich afspeelt in begin 20e eeuw, eind 19e eeuw. Dus lange tijd geleden, een eeuw geleden ruim. Armoede. Beginnende industrialisatie. Dus grote verschillen tussen arm en rijk. Een alleenstaande vrouw met een stuk of 8, 9 kinderen. En op een gegeven moment gaat zij met die kinderen haar dorp, haar stad en de omliggende omgeving af om te vragen, wilt u misschien een van mijn kinderen hebben? Deze kan goed werken, op het werk, op het land misschien. Of ik heb een van mijn dochters, die kan goed in de huishouding aan de slag. Of in de bakkerij, of wat je ook maar heeft. Wilt u mijn kind misschien niet hebben? Nou, die kinderen hebben zoiets, wat gebeurt als nu? Wat doet onze moeder nou? En ook de mensen van de stad die daarvan horen, die spreken schande van die vrouw natuurlijk. Dat is dit voor een belachelijk iets. Dat doe je toch niet? Dat doe je kind toch niet aan? Je zomaar je kinderen weggeeft. En ze doet het ook ogenschijnlijk met een koud hart, kil. Geen afscheid, fijn dat ik van je af ben. Weg ermee. Dat doe je kind toch niet aan? Als lezer ben je ervan op de hoogte dat deze vrouw ongeneeslijk ziek is. En dat zij weet dat als zij haar kinderen niet een onderdak weet te geven, dat die kinderen in het weeshuis terechtkomen. En dat is een vreselijke plek, vooral voor die tijd. Dus haar hele houding en haar hele daad is een geweldig liefdevolle daad. Maar voor het oog, en ze zei er niks van. Ze vertelde niet de mensen, ik doe dit omdat ik ziek ben. En ze legde er niks van uit. Nou, waarom ze dat er niet gedaan heeft, dat is natuurlijk de hele spanning van het boek. Maar zo op het oog leek het alsof die vrouw gek was. Dat doe je kind toch niet aan? Ben je helemaal gek? En ergens, we gaan zo meteen het verhaal lezen. Geschiedenis van Jacob en Jozef. Ergens proef je dat ook in dat geschiedenis met Jacob en Jozef. Dat doe je je kind toch niet aan? We gaan het met elkaar lezen in Genesis hoofdstuk 37. Is er trouwens iemand die het boek herkent? Die denkt, dat heb ik ergens ook ooit een keer gelezen. Het is echt een ouder boek, wat oude schrijfster. Niemand die me kan helpen. Jammer dan weer. Misschien thuis nog eens een keer navragen. Dat kan nog wat doen met mijn moeder. Misschien staat hij nog in de kast daar. Ik weet het niet. Ja, als ik het vind, dan heb ik het even door, ja. Helemaal goed. Genesis hoofdstuk 37. U ziet het ook op het scherm. We zetten in vanaf vers 12. En wat eraan vooraf gaat, is dat we lezen over Jozef en zijn broers. En dat boterde niet, zullen we maar zeggen. Dat is een flinke understatement. Als je die eerste 11 verzen leest, dan zie je daar een enorme opbouw van haat. Jaloezie van de 11 broers richting Jozef. over de manier waarop Jozef zich opstelde en de manier waarop Jozef werd voorgetrokken door zijn vader Jacob. En hoe hij arrogant vertelde over dromen die hij meegemaakt had. Nou, misschien, velen van jullie zullen het verhaal misschien ergens wel kennen. Ik zal zo in de preek nog wel wat meer over zeggen. Maar ja, hij maakte zich behoorlijk onmogelijk bij zijn broers. En dan lezen we wat daaruit voortkomt in vers 12. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Ze woonden overigens in Hebron, ergens in het zuiden van Israël. En Sichem ligt zo'n 60, 70 kilometer naar het noorden. Dus een flink eind weg om de kudde daar te weiden. Toen zei Israël, en dat is een andere naam voor Jacob, tegen Jozef: weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld en de man vroeg hem: wat zoek je? Hij zei: ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel me toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man: ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan, nog weer een aantal kilometer verder naar het noorden. Ze zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en in deze putten gooien. En we zullen zeggen: een wild dier heeft hem opgegeten. Ha, dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben, dat is de oudste van de broers, hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: laten we hem niet om het leven brengen. En Ruben zei ook tegen hen: vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. En vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda, de vierde van de zoons, de vierde in lijn, tegen zijn broers: wat hebben we er voor baat bij als we onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten we niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. Toen er Midjanitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden ze Jozef uit de put en verkochten ze Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zei: de jongen is er niet. En ik, waar moet ik daartoe? Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: dit hebben we gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zei: het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Ja. Had Jacob dat nou echt niet door? Ik bedoel, die groen en geel uitslaande zoons van hem, van jaloezie. Omdat ze woest waren op Jozef. Jozef die constant voorgetrokken werd. En die een... Gaat mijn PowerPoint er nou vandoor? Deed ik iets verkeerd? Dat was ik niet gelukkig, hè? Anders moet ik heel stil blijven staan misschien. Had Jacob dat nou echt niet door? Ik druk op het knop. En ik denk: ja, kijk nou, we gaan vast een goede... Als het niet lukt, en dan misschien kun je zelf een knopje drukken, dan komt vast goed. Ergens in de vers die we niet gelezen hebben, in vers 4, Als die broers al helemaal gek van jaloezie zijn over Jozef, die constant wordt voorgetrokken. En die al voortdurend ook de roddels vertelt aan vader Jacob. Echt een klikspaan. Dan staat er, ze kunnen niet meer vriendelijk tot hem spreken. Er was geen woord meer bij wat vriendelijk was richting Jozef. Alleen maar grommen. Pak jij eens even dat. Hey, Jozef, kom eens hier. Er was geen vriendelijkheid meer bij. Alleen maar grommen en snauwen. En bitterheid en boosheid. En het was ook duidelijk zichtbaar. Dat moet toch Jacob ergens hebben gezien. Hij moet toch hebben geproefd aan de kille sfeer aan tafel. Dat al die broers Jozef wel konden uitkotsen. Hoe is het mogelijk dat Jacob dat niet heeft gezien? Want het lijkt er niet op dat hij dat heeft doorgehad. Want hij stuurt zijn zoon niets vermoedend naar die broers van hem toe. 70 kilometer vandaan, dus ook niet even dichtbij. Volledig uit de invloedssfeer van Jacob. Alleen, in zijn uppie. En hij zegt, joh, ga eens even vragen naar de welstand van jullie broers. Dat woordje welstand, dat is het woordje shalom. Ga eens vragen naar de shalom van je broers. En als we net gezien hebben dat ze niet meer vriendelijk tot hem konden spreken, dan staat er ook het woordje shalom. Dus er was tussen die broers en Jozef was er geen enkel woord meer wat shalom was, wat vrede was. En wat moet Jozef gaan doen volgens Jacob? Ga eens even vragen of er shalom is bij je broers. Ja, duh, natuurlijk niet. Dat is kat op spek binden. Dat is een rode lap voor een stier. Dat gaat toch nooit goed komen? Jacob, heb je dan niks door? Onvoorstelbaar. Een enorme bittere haat die Jacob gewoon totaal niet heeft gezien. Ik heb de vers op het scherm erbij gezet, waarin je dat woord ook kunt lezen. Die opbouwende haat in die eerste verzen van dit hoofdstuk. En Jozef zelf? Jozef zelf, had hij nou zelf eigenlijk ook niks door? Had hij ook niet kunnen zeggen, joh, pa, is dit nou wel wijs? Moet je dit nou wel doen? Die broer zomaar, die vreet hem op. Maar nee hoor. Naïef als hij was, gaat hij op pad. En ik, als ik dat dan nog zou moeten doen, hè, je bent misschien verplicht door je pa, je kunt natuurlijk geen nee zeggen tegen je pa, dan ga je natuurlijk gewoon in je oude kloffie. Maar wat doet deze Jozef? Hij gaat in zijn gekleurde mantel. Het teken van zijn verhevenheid boven zijn broers. Hè, die had zijn vader Jacob aan hem gegeven om te laten zien, dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde zoon, mijn erfgenaam. Die jas die werkt als een rode lap op een stier. En Jozef gaat niets vermoedend met die jas op pad naar Sichem en heeft niks door. En dan ook nog eens, we gaan naar Sichem. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, nou trouwens moet je behoorlijk thuis zijn in de Bijbel trouwens hoor. Hoofdstuk 34 uit Genesis, ja, als voorganger heb je dat soms idee hè, dat alle mensen hetzelfde weten als ik. Dat is natuurlijk vaak niet zo, dus maakt niet uit. Hoofdstuk 34 kun je lezen over dat Jacob en zijn familie in Sichem was. En Jacob had ook een dochter, die heet Dina. En die werd daar in Sichem werd verkracht. Niet fijn. Die man die haar verkracht, die wordt wonder boven wonder, wordt verliefd op haar. En die wil graag met haar trouwen. Nou, die man die komt dus schoorvoetend bij de familie van Jacob. En zegt, joh, ik ben verliefd op jullie dochter, ik wil met haar trouwen. Mag dat? En die broers die verzinnen een list. Nou, eens even denken. Ja, dat zou wel kunnen, maar bij ons is het de gewoonte dat jullie dan allemaal besneden moeten worden. Allemaal moeten jullie besneden worden. Nou, ik weet niet of je dat gebruik kent, besneden worden. Van alle mannelijke geslachtsdelen moet dan het puntje van de geslachtsdeel moet worden afgesneden. Nou, dat is best pijnlijk. Hè? Voor een babytje die is daar zo overheen. Maar een volwassen man die dat moet gebeuren. En ook niet met netjes een scalpel, maar waarschijnlijk met iets wat minder scherp is. Pijnlijk! Die gasten liggen daar 3 dagen lang dubbel van de pijn. En we doen Levi en Simeon, de tweede en de derde zoon van Jacob, die komen er binnen met een zwaard en hakken takken al die koppen eraf. Dat is wat in Sichem gebeurd is. Ik bedoel, dan stuur je je zoon dus naar Sichem. Natuurlijk. Niks in hand toch? Ik bedoel, die gasten kunnen je vreten op. Niet alleen de Sichemieten, maar ook die broers. Het waren rouwdouwers. Het waren geen lievertjes, geen herdertjes die bij nachten lagen. Nee, dit waren wilde, woeste mannen. En Jacob, hij stuurt ze naar Sichem. De donkere plek. Dat is goed, dus kijk, wat daar ook nog gebeurd is. Onderweg in Sichem waren er allerlei afgodsbeelden in het bezit van Jacob en zijn 3-4 vrouwen. Er heel wat vrouwen had hij erop nagehouden op een gegeven moment. En daar werden die afgodsbeelden begraven onder een eik. Het is een plek van donkerheid, een plek van duisternis. Had Jacob nou echt niks door? Wat een pa is dat, die dit totaal gewoon... Dat doe je kind toch niet aan, Jacob? Net doen alsof er niets aan de hand is. Ja. Ergens opmerkelijk dat een vader of iemand die boven je staat, iemand stuurt ergens anders naartoe, dat het een rode draad is in de Bijbel. Er zijn verschillende momenten waarop mensen, bijvoorbeeld denken van aan Mozes. Ik probeer steeds te drukken, maar hij doet het niet. Dus probeer gewoon, zie je de PowerPoint voor je? Of doe ik het verkeerd? Ach joh, ik ben echt een druif. Zie je dat? Er staat on en off. En is het gewoon... Ja, nou, dus... Ik ben echt een digibet, dat is duidelijk, hè? Kijk, hij doet het. Moet je terug? Ja. Hij doet het ook, hij doet het helemaal. Nou, jongens. Die mensen thuis zullen wel denken, nou, dan druif je. Gelukkig dat jullie niks zien, maar... Het is een bekend thema in de Bijbel. Denk even aan Mozes. Een stukje later in de geschiedenis van de Bijbel. Mozes die op een gegeven moment opgevoed wordt aan het Egyptische hof. En het Joodse volk is in slavernij. En op een gegeven moment denkt hij, joh, ik ga eens kijken bij mijn familie, bij mijn broers, bij mijn mensen die bij mij horen. Mijn mede-Israëlieten. En dan gaat hij. En dan ziet hij daar hoe een Egyptische meester, slavendrijver, een van de Hebreeuwse slaven, ranselt. En hij wordt zo woest en hij slaat de Egyptenaar dood en verbergt hem onder het zand. Een dag later gaat hij weer naartoe en dan ziet hij twee Hebreeërs knokken met elkaar. En dan probeert hij daar tussen beiden te komen en probeert hij het te sussen. En wat zeggen die Hebreeërs dan tegen hem? Joh, wie ben jij nou eigenlijk, man? We hebben met jou nou nodig. Ga weg. Denk je dat je soms koning over ons kunt zijn of zo? Ben jij rechter over ons? Nou, en dan tussen met de staart tussen de benen, dan vlucht hij weg. Maar denk ook aan David. David is net door Samuel tot koning gezalfd. En in hoofdstuk 17 lees je het gevecht met Goliath. Voorafgaand aan het gevecht, dan zijn zijn broers, drie van zijn broers, zijn aan het vechten tegen de Filistijnen. En dan zegt ook de vader van Jacob, Isaïe, zegt, joh David, ga eens naar je broers toe. Hetzelfde wat hier gebeurt. Ga er eens naartoe. En vraag eens hoe het met ze gaat. Breng ze een beetje eten. En dan zie je daar de reactie van de oudste broer Eliab, die zegt, joh, Jacob, wat doe je hier, man? Of David, wat doe je hier? Ik ken je wel. Je bent gewoon nieuwsgierig wat hier gebeurt, hè? Opnieuw was er die vijandschap tussen de broers. En ze wilden hem niet accepteren. Ze wilden dat hij ophoepelde. Maar denk ook aan de vele profeten die in de Bijbel voortdurend werden gezonden door God de Vader naar het volk Israël. Voortdurend werden ze gestuurd naar het opstandige volk. En naar hoeveel profeten werd er geluisterd? Zelden. Zelden was er iemand die gezonden werd, die werkelijk naar werd geluisterd. Keer op keer op keer zie je dat ze de profeten hebben vermoord, hebben genegeerd, hebben uitgekotst, aan de rand hebben geplaatst. Ja. En dan in het alle ultieme geval, waarin we lezen in Johannes 1 vers 11. De Heer Jezus kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Een voortdurende rode draad waarin iemand in alle oprechtheid op zoek is naar vrede, om vrede te brengen. Maar de mensen die hem ontvangen moeten, die negeren hem. Of sterker nog, vermoorden hem. Gooien hem aan de kant. En we leven nu in de tijd van Advent, tijd van Kerst. We denken terug ook aan die tijd waarin Jezus dat voor ons deed. Hij kwam om shalom te brengen, hij kwam om vrede te brengen. Maar de mensen hebben hem niet willen erkennen. Ja, dat doe je je kind toch niet aan? Dat doe je je kind toch niet aan, Jacob? Jozef die shalom kwam brengen en aankwam daar in zijn gekleurde mantel. En je moet je eens voorstellen, hè? Dan zit je daar met als broers rondom, zeg maar voor dat kampvuurtje, hè? Dat is het idee van een herder. En dan zien ze Jozef in de verte aankomen. En hoeveel meter kun je kijken? Een kilometer? 2 kilometer? Hoe ver kun je kijken? Dan moet je hem ook al zien, hè? En dan staat er, ze zagen hem aankomen. Op dat moment gaan ze met elkaar overleggen. En de allereerste reactie die ze zien is, we maken hem dood. Zo opgekropt is die haat, die woede. Ze hebben geen moment nodig om erover na te denken wat ze met die gast gaan doen. Weg met hem. In een flits. We willen hem uit de weg ruimen. Nou, dat weet je, Ruben net te voorkomen, de oudste. Zo, joh, gooi hem in een put, maar maak hem niet dood. Maar goed, hij komt dan aan. Het allereerste wat ze doen is die mantel. Oeh, die mantel. Ze scheuren hem van zijn lijf. Scheuren hem kapot. Woest zijn ze op dat teken van hun broer die meer was dan henzelf. Ja, dat woordje wat er staat, dat ze hem van hem aftrekken. Die mantel, dat is in het woord in het Hebreeuws wat villen betekent. Zoals je een dier vilt, de huid eraf stroopt. Wat een beeld. Jozef werd daar gestript, gevild van zijn toekomst. Want dat was wat die mantel betekende. De erfgenaam. De geliefde van de vader. De erfgenaam die werd uitgetrokken. Ja. Er zijn zo ontzaglijk veel prachtige parallellen tussen Jozef en de Heer Jezus. Maar Jozef heeft enorm geleden. Hier lees je niks. We lezen hier niets over wat Jozef ervan zei, wat hij deed. Hoofdstuk 41 kom je dat pas tegen. Als de broers onderling nog eens een keer terugkijken, dan zeggen ze, heeft onze broer niet gesmeekt om zijn leven? Jozef heeft gesmeekt en gehuild. Laat me toch los. Doe dit nou alsjeblieft niet. Geleden enorm diep. De tijd dat Jozef leefde in Egypte was 22 jaar. Waarvan 13 jaar in slavernij of gevangenschap. 13 jaar. Een onvoorstelbaar lange tijd waarin je lijdt. Dat doe je je kind toch niet aan? Jacob, had je dat toch niet door? Is het niet ergens de schuld van de vader Jacob? Was dat nou, was hij nou echt zo stom en naïef? Of denk even aan de Heer Jezus. Hij heeft enorm geleden. Hij moest alle schuld en schande en schaamte van de mens dragen. Dat was veel dieper en groter dan die spijkers in zijn handen en voeten. En je zou kunnen zeggen, de schuld van de hemelse vader. Want hij heeft het toch gestuurd? Moet je er nou zo naar kijken? Doe je dat je kind nou aan? Tja. In beide gevallen, zowel in Jozef als in Jezus geval, moet je eigenlijk zeggen, nee, ze waren samen bereid. Het is niet een kwestie van dat God zegt, ik zou ze even wat lekker vervelende dingen mee laten maken. Wel nee. Ook Jozef zei, zie, hier ben ik. We hebben het gelezen. Ook hij was bereid. Ook hij wist ergens, ik ga hier het hol van de leeuw binnen. En ook de Heer Jezus wist wat hem te wachten stond. Het was niet zozeer een schuld van vader Jacob, het vader in hemel. Nee, ze waren samen bereid. Er was een groot verlangen om de shalom te brengen aan een wereld ja, die er niet op zat te wachten. Dit is Jozef, en dat is de Heer Jezus, die door hun vaders, als het ware in de hol van de leeuw gegooid worden. En wij? Hoe zit dat met ons? Als je een kind van de Heer bent, als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je een kind van de Vader. Kunnen wij misschien eenzelfde soort behandeling verwachten van God? Staan wij misschien in heel veel gevallen niet verbaasd te kijken, hoe kan God dit toelaten? Hoe kan God dit nu toestaan bij zijn kinderen? Jezus zegt het heel onomwonden in Matthäus 10, vers 25. Hij zegt, het moet genoeg zijn voor een discipel dat hij wordt als zijn meester. En dat de slaaf wordt als zijn heer. En dan denk je, dat is prachtig, hè? We willen lijken op de Heer Jezus. Dat zeggen we ook allemaal, we willen zijn zoals hij is. Maar dan komt er achterna. Als ze de heren van het huis, dat is hij zelf. Als ze de heren van het huis Beelzebul hebben genoemd. Heren van de afgoden. Demon. Hoeveel te meer zijn huisgenoten. Als ze de Heer Jezus al hebben gesmaad en bespot. En hebben uitgemaakt voor een demon. Voor de duivel. Hoeveel te meer moeten wij, die bij Jezus horen, er ook niet ergens op rekenen, dat wij eenzelfde soort behandeling zullen ondergaan. Dat is hoe de Heer Jezus heel ja, plomp verloren eigenlijk, ons als kinderen waarschuwt. Reken er maar op, dat als je bij mij gaat horen, dat je ook wel in het hol van een leeuw geplaatst wordt. Jij die verlangt om vrede te brengen aan deze wereld, waarin we deze kersttijd leven, er zullen ook voortdurend mensen zijn die dat totaal niet willen hebben. En die je juist erom zullen uitlachen, zullen honen, zullen smaden en misschien zelfs zullen uitkotsen. Je aan de rand van de samenleving laten zetten. Tja, Of denk aan Paulus, die in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 12 zegt, ieder die godvruchtig in deze wereld wil leven, zal vervolging ondervinden. Ook zo'n zin waar je stijl van achterover slaat toch, als je dat leest. Wow, als je in deze wereld godvruchtig wil leven, echt werkelijk voor God wil leven, zul je vervolging ondervinden. Zul je merken dat mensen dat tegenstaat. Of nog een graadje erger, denk ik. Openbaring 6, vers 11. Waarin we lezen over de martelaren. Zij die onthoofd zijn, zij die vermoord zijn omwille van het evangelie. En die daar nu in de hemel onder de altaar zitten. En die roepen, Heere, wanneer wreekt u ons bloed op de aarde? Wanneer brengt u recht? En dan zegt de Heere God, nog een korte tijd. Hou nog even vol. Want er zijn nog meer die net zoals jullie moeten worden vermoord. Omwille van de naam van Jezus. Wow. Dat doe je je kind toch niet aan? Schreeuw je dan uit. Dat kan toch niet? Hoe is het mogelijk dat een liefhebbende God, een vader, zijn kinderen zoiets aandoet? Een spannende vraag, hè? Heel bij Jozef en Jezus, dat is een bekend verhaal. Dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Maar hoe kunnen we omgaan met die... Nou, de verhalen die we horen uit Jemen, of uit Syrië, of Noord-Korea, Afghanistan, Somalië. Al die plekken waar onze geloofsbroeders en zusters worden vervolgd en hun leven in zoveel gevallen ook moeten loslaten. Als martelaren sterven. Hoe kan God zoiets toestaan? Ik hoop van harte dat we de waarheid van het verhaal van Jozef omarmen. Dat het niet zozeer is dat God degene is die simpelweg zendt. Zeg, joh, ga, je moet, ga het hol van de leeuw in. Maar dat wij als kinderen van God diezelfde houding hebben als Jozef. En dezelfde houding hebben als de Heer Jezus. Waarin we zeggen, hier ben ik. Ik wil zelf ook gaan. Ik wil dat die shalom, die vrede brengen aan een wereld die er eigenlijk niet op zit te wachten. Wat het me ook kost. Ik word niet alleen maar gezonden en ik moet maar gaan. Ik wil eigenlijk helemaal niet. Nee, maar dat je diep van binnen het verlangen hebt om ook daadwerkelijk te gaan. Omdat je weet hoe belangrijk die shalom is. En naast die mensen die het afwijzen, zullen er gelukkig godzijdank ook altijd mensen zijn die het wel aannemen. Er zijn altijd alweer nieuwe lichtpuntjes waardoor mensen wel tot geloof komen. Maar de Heere God roept ons en die wacht ook op ons. Ja, willen wij ook daadwerkelijk zo ver voor hem gaan? En ergens is de Bijbel heel nuchter. Misschien soms wel eens een beetje kil als het gaat over lijden. Verwacht het maar. Verwacht maar dat lijden op je weg zal komen. Want dat is wat de Heer Jezus ook moest ondergaan. En dat is dus ook wat wij dienen te verwachten. Waarom? Want dat is natuurlijk ergens waar het allemaal op neerkomt, op die grote vraag. Maar waarom dan? Oké, je moet bereid zijn, je moet het willen. Waarom dan? Geloven we werkelijk in Gods belofte? Dat is de fundament, de bodem onder onze verlangen, onze wil om te willen gaan, ook zelfs in het hol van de leeuw. Geloven we werkelijk dat Gods beloften waar zijn? Eerst even terug aan Jozef. Jacob en Jozef, ergens aan de ene kant denk je, hebben ze het geweten dat dit zou gaan gebeuren? Wij weten het niet precies, misschien wel. Maar wat eronder lag, waren natuurlijk die dromen van Jozef. Die dromen van Jozef waarin hij wist, er komt een tijd dat al mijn broers en mijn pa en ma zelfs voor mij zullen buigen. Er komt een tijd waarin Jozef koning zal zijn. Dat is wat hij beloofd was in die dromen. En op die manier wist hij, wat me ook gaat overkomen, dat zal gaan gebeuren. Dat heb ik diep van binnen als een zekerheid. God heeft het aan mij gezegd. En hoewel Jacob in eerste instantie een beetje boos was dat Jozef zulke dromen had, staat er, hij borg die woorden op in zijn hart. Hij dacht erover na. Ergens was er dat fundament waarop hij kon zeggen, wat er ook met jou gaat gebeuren in het hol van de leeuw, die dromen staan. En die kunnen niet meer vallen. God zal doen wat hij gezegd heeft. En dat is ook de belofte waarmee de Heer Jezus ging. Hij ging in deze aarde wetend wat hem zou overkomen. Maar waarom deed hij het? Omdat hij een vreugde voor zich zag. Hij wist dat hij de dood zou overwinnen. Hij wist dat hij het lijden moest doorstaan om uiteindelijk het leven te kunnen vinden. En dan komen we bij ons. Datzelfde fundament is in ons leven gelegd. Geloof je werkelijk dat als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, dat een ieder die in hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven? Geloven we dat echt? En daar komt het op aan als we dat stukje lijden voor ogen zien. Als we dat in oog in oog toe mee staan, getuigend voor onze medestadsbewoners hier in de Betuwe. Durven we het dan aan om die smaad en die hoon te dragen? Omdat we weten wat ons ook hier op aarde misschien afgenomen kan worden. Er ligt een toekomst voor ons die onverwoestbaar is. Onverwoestbaar. Eeuwig leven. Samen met mijn God en Vader. Ergens denk ik dat als je hierover nadenkt, dan denk je ja, als je dat zo toepast op dat vervolgen, vervolgd worden vanwege je geloof, dan zullen velen van ons denken, ja, ik merk wel eens dat mensen me soms niet altijd even aardig vinden als ik praat over mijn geloof, maar echt vervolging, maken we hier niet echt mee. Hier en daar mis je wel eens een paar, ik zie wel iemand die zegt, nou, in mijn geval wel. Het zal ook wel eens gebeuren, maar heel ernstig, zoals in Jemen of in Noord-Korea, nee, dat maken we hier niet mee. De overheid is over het algemeen nogal voor je, hier. Je mag je vrije geloof beleven. Maar het hele lijden is niet alleen maar het lijden waarin we lijden als we een christen zijn geworden en dus moeten lijden vanwege de geseculariseerde maatschappij. Lijden is breder. Breder dan alleen vervolging. Ik zou eens willen zeggen, elk lijden dat we in ons leven ervaren, of dat nu ziekte is, of als dat nu het gevolg is van pijn of ellende die je in je leven moet meemaken, of als je misschien werkloos geraakt bent, of wat voor psychisch lijden je ook maar mee moet maken, al dat soort lijden is opnieuw hetzelfde eigenlijk, heeft hetzelfde effect als vervolging. Want je wordt opnieuw teruggeworpen op het fundament. Geloof je werkelijk dat Gods belofte waar is? Als je het in je leven ontzettend moeilijk hebt, als je hebt te strijden in je leven, geloof je dan dat fundament? Jezus Christus is uit de dood opgestaan en ten diepste heb ik alles ontvangen in zijn naam. Ook al moet je een leven lang misschien leven met lijden, met moeite, met pijn. Je weet, het fundament is daar. Niets kan me werkelijk worden afgenomen. Ik heb alles ontvangen in hem. En dus blijf ik volhouden. Dus blijf ik gaan. Blijf ik vertrouwen. En laat ik niet los. Dat is het fundament waarop we leven. En waarop we in deze wereld kunnen stappen waarin God ons onomwonden zegt, verwacht het maar gewoon. Het leven hier op aarde als christen is niet een lolletje. Nee. Maar er ligt een toekomst voor ons die zo geweldig groot is, waarop we nu kunnen zeggen, en nu hou ik vol. Want ik weet, ik heb alles. Ik heb alles wat ik nodig heb. En nog meer. In Jezus Christus. En wat hier op aarde ook afgenomen kan worden. Het is niets vergeleken met wat ik heb. En die vraag, neem de tijd ervoor om dat te overdenken. Echt, want dit is niet makkelijk. Dit gaat diep. Dit gaat heel diep. Neem er de tijd voor om te kijken naar de Heer Jezus. Om werkelijk te weten, geloof ik werkelijk die belofte die we net hebben uitgezongen? We hebben het in een lied, een geweldig mooi lied. Jezus, u overwon de dood. Nou, we kunnen het hier uitzingen. Wat gebeurt er op het moment dat er morgen weer lijden op ons pad komt? In wat voor vorm dan ook? Zingen we dan nog steeds zo of schrompelen we dan in één? Ja, hou vol alsjeblieft. Ook als gemeente, ik hoop van harte dat je daarin dat fundament vasthoudt. Wat je in de gemeente ook mag overkomen hier in de duistere Betuwe, het is best duister hier. Hou vol. Het fundament ligt er en niets kan je worden afgenomen. Want je hebt alles in Jezus Christus. Amen.